Lieve gemeente, de preek van vanavond gaat over Matteüs 7, vers 13 en 14. Ik preek u met Gods hulp uit deze twee versen, Matteüs 7, vers 13 en 14. Waar de Heer Jezus zegt, gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw. Die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Tot zover. Thema voor de preek van vanavond is op weg naar een andere wereld. Op weg naar een andere wereld, vier punten. We letten als eerst op twee poorten, als tweede op twee wegen, als derde op twee eindbestemmingen. En als vierde eindig ik met een persoonlijke raad. Dus op weg naar een andere wereld, twee poorten, twee wegen daarachter. Uiteindelijk twee eindbestemmingen en als vierde een persoonlijke raad. Gemeente, wij zijn allemaal op weg. Op weg door deze wereld naar een andere wereld. En dit moment nu is niet anders dan een plaats langs die weg. Deze kerk lijkt een vast gebouw, maar is niet meer dan een plaats langs die weg. En de plek waar u woont lijkt door het oog een vaste verblijfplaats, maar Woerden, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Nieuwebrug, het zijn niet meer dan plaatsen langs de weg. Want onze tijd in deze wereld is, zoals ik zei, is als een reis. Als een lange reis of als een korte reis. Maar hoe dan ook, met aan het begin een begin en aan het eind een eindbestemming. En ouderen onder ons, of u nu wilt of niet, binnen nog geen 10 of 20 jaar bent u op die eindbestemming. En jongelui, of je het wilt of niet, binnen nog geen, en dan neem ik het ruim, binnen nog geen 100 jaar zijn ook jullie op die eindbestemming. En dat is wel een vaste verblijfplaats. Een plek waar je altijd vanaf dan zult moeten blijven. Of in de hemel, of in de hel. Ons eerste punt. Twee poorten. Wijd is de poort. Zoals de stad Woerden ooit vier poorten had. Breed genoeg voor een brede stroom van mensen die de stad destijds in en uit gingen. En sinds in 1873 het besluit viel om die vier poorten van de stad te slopen, is de weg alleen maar breder geworden. Duizenden mensen, dat zie je als het koeienmarkt is, duizenden mensen kunnen zonder belemmering de stad in en de stad uit. Vroeger door de poort, nu zonder poort. Wijd is de poort, zegt de Heer Jezus, denkend aan die oude stadspoorten van vroeger. En, tweede, eng, dat wil zeggen nauw is de poort. En om dat te begrijpen, jongens en meisjes, moet je echt even mee terugdenken in de geschiedenis. Vroeger, dat zei ik al, hadden steden dikke muren en grote, brede poorten. Iedereen kon door die poort in en uit. Maar ja, als het donker werd, 's avonds, was dat natuurlijk niet zo handig. Buiten de stad waren dieven, rovers, andere gespuis. Dus natuurlijk deed je dan, als het donker werd, die grote poorten van de stad dicht. Maar stel je nu voor dat je in de stad woonde en je was op reis geweest en je had je best gedaan om op tijd terug te zijn voor het donker, maar je kwam net te laat. Deur dicht. Dan zou het natuurlijk heel naar zijn als je buiten de stad moest blijven in de nacht. Want dan zou je een gemakkelijke prooi worden van die rovers, van die dieven en van die andere mensen. Maar ja, voor de poortwachter was het ook een probleem. Want als je op de deur klopte, zou die Ja, hij zou de deur misschien wel op een kiertje kunnen zetten, maar je wist nooit of het een valstrik was van de vijand die die kier ineens helemaal open zou duwen om de stad binnen te gaan. Dus was er voor zulke verlaten, te laat komende reizigers soms een enge poort. Ergens een hoekje, misschien wel verstopt achter een struik, alleen de inwoners van de stad wisten dat, daar ergens zat een klein gat. Nee, dat was geen grote ingang, dus je rijdieren, je ezel, je paard of wat je ook bij je had en je bagage, dat kon er allemaal niet doorheen, maar zelf kon je er wel doorheen. Jijzelf alleen, kruipend op je knieën, jezelf wurmend door dat gat in de muur. Zelf kwam je behouden thuis. Je spullen, alles was je kwijt. Maar gelukkig, je leven was gered. Misschien kan je het in deze moderne tijd het beste vergelijken. Als u wel eens gevlogen hebt, dan weet u dat met die smalle poortjes op de luchthaven Schiphol. Eerst moet je je koffers afgeven. Dan je handbagage. Dan je jas, je trui, je riem, je schoenen, je spullen. En dan ga je één voor één door dat smalle poortje. Want, vers 13, wijd is de poort, de eerste poort. En vers 14, want de poort is eng, smal, nauw. Twee poorten die staan aan het begin van twee wegen die uiteindelijk eindigen in de eeuwigheid. U begrijpt, het is beeldspraak. Het zijn twee beelden van twee koersen van leven, van twee levenskoersen die we kiezen en volgen. Die eerste levenskoers begint met de brede poort. Die is zo breed dat iedereen er vanzelf doorheen kan. Ja, maar het is wel een keus. Je gaat door die poort en je kiest er ook zelf voor om er doorheen te gaan. Je kan door die brede poort, je kan er zelf door en je kan alles meenemen wat je maar wilt. Als je denkt aan de stad, aan de koeienmarkt, aan die drukke dagen, tassen, gekochte spullen, koopwaar, verkoopwaar. Maar ook psalmboeken en bijbels, zoals op de zondagen. Neem alles maar mee. Je oude, zondige natuur, je trots, je hoogmoed, je zelfgenoegzaamheid, je liefde tot de dingen van de wereld, je liefde tot dingen die voorbij gaan, je eigen idee dat je goed bent of dat je tenminste goed probeert bezig te zijn. Het past allemaal door die wijde poort. Tweede levenskoers begint met de enge, de smalle poort. Die zo smal is, dat heel veel mensen, en dan heb ik het over kerkmensen, hem helemaal niet zien. Omdat? Ja, eerlijk gezegd, omdat ze verblind zijn door de mooie dingen van de brede weg. Of ze zijn verblind door het bezig zijn met hun eigen godsdienstigheid, waardoor ze die enge poort niet eens opmerken. Andere mensen zien die smalle poort wel, maar ze schrikken terug. Die enge poort is zo smal, je ziet het direct, dat gaat niet vanzelf. Het zien alleen ervan al roept zoveel weerstand op. Dat past bijna niet. Daar op die brede weg, door die brede poort, kan je alles meenemen. Maar hier, bij die smalle poort, moet ik dan alles van mezelf achterlaten? Bij dat zien, bij de gedachten daaraan, aarzelen heel veel mensen en deinzen terug. Ze schrikken terug van die nauwe ingang. En ze schrikken terug voor het smalle pad daarachter. Misschien herinnert u zich dat ook van uzelf. Misschien proberen ze het wel eens, ze passen wel eens. Zeker als ze angstig en bezorgd zijn. Maar het past niet. dan zeggen ze, soms met tranen in hun ogen, dan zeggen ze wat Felix ooit zei. Later, misschien. Gemeente, de werkelijkheid is dat niemand van ons van nature die smalle poort zal nemen. Hoewel de stem van Christus roept, ook vanavond, verlaat de slechtheid en leef en treed in de weg des verstands en ga in door de enge poort. Waarom aarzelen zoveel mensen bij het zien van die smalle poort? Omdat ze zien dat ze, zeker als ze door die poort kijken naar de smalle weg daarachter, omdat ze zien dat ze veel moeten opgeven. Want om door die enge poort te gaan, moet je alles achterlaten. Je zonde, je plezier met wereldse dingen, je liefde tot de dingen die voorbij gaan. Maar ook, en misschien is dat voor kerkmensen nog wel moeilijker, je vermeende vroomheid, je vermeende netheid en godsdienstigheid. Past allemaal niet. Want je moet op je knieën door dat poortje heen, door dat gat in de muur. Je moet buigen, je hoofd moet naar beneden en dat is vernederend. Je mooie pak wordt vies. En alles wat je hebt of dacht te hebben, moet je daar buiten achterlaten. En dus kom je binnen als een vuile, arme, in geestelijke zin bedoel ik dat, verloren zondaar. Of je blijft met al je rommel buiten en komt om in het donker van de nacht. Vaak zijn er ook nog, en ik zeg dat allemaal met de bedoeling dat u daar zelf voor uzelf over nadenkt, van hoe is dat toch in mijn gedachten en in mijn hart, vaak zijn er ook nog andere moeilijkheden. Intellectuele moeilijkheden. Je kijkt naar die brede poort, je kijkt naar die smalle poort en je denkt, dat is niet redelijk, is niet logisch. Waarom zou ik zo moeilijk doen? Waarom zou ik zoveel inleveren in deze mooie tijd, in deze wereld? Waarom moet ik alles kwijt? Je verstand kan je weerhouden. Je wilt je kritische vragen niet achterlaten. Je wilt niet luisteren naar Bijbelse antwoorden. Je verstand kan je weerhouden. Je luiheid kan je weerhouden. Waarom zou ik moeilijk doen? Als het makkelijk kan. Die enge poort, dat is een beetje moeilijk. Die brede poort, dat is veel gemakkelijker. Veel meer vrijheid, veel relaxter. En denk je er stiekem bij, als God me echt bekeren wil, duurt Hij me uiteindelijk vanzelf wel door die smalle poort. En dus neem ik het voor nu maar even zoals het is. Voor zolang het duurt. Zoals Salomo zegt in Spreuken 6. Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een weinig handvouwens, al nederliggend. Wij zouden zeggen een beetje genieten, gewoon een beetje eigen dingen doen. Kan er verder toch weinig aan doen, niet waar, berustend, maar vooral lui. Zo zal, zegt Spreuken 6, uw armoede u overkomen als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. En zo geldt voor de meesten, helaas ook in de kerk. Of ze zien die smalle poort niet, of ze zien hem wel, maar besluiten er niet in te gaan. Maar laat er ondertussen, gemeente, geen enkel misverstand zijn. De enge poort staat open. Die staat altijd open. En de nodiging is liefdevol en welgemeend. Mensen van de brede weg, kom. Verlaat je slechtheid, verlaat je zonde en leef. En ga in door de enge poort. Waar is die enge poort eigenlijk een beeld van? Want u proeft, dit is beeldspraak. Wat is die enge poort? Beter gezegd, wie is de enge poort? Wie staat er aan het begin van de weg tot het eeuwige leven? De Heer Jezus Christus. Die zelf zei, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Door de enge poort. Die zelf in zijn leven zei, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En om door die deur, door mij in te gaan, moet je alles van jezelf achterlaten. Moet je alles van jezelf kwijtraken. Je zonde, je liefde tot de voorbijgaande dingen van de wereld. Je liefde tot zondig genot, maar ook, en ik zeg het nogmaals, je eigen vroomheid waar je op vertrouwde. Je vermeende goedheid en je eigen gerechtigheid. Je moet het allemaal achterlaten. Als je gaan wilt door de enge poort. Gemeente, de enge poort is Christus. Er is een open deur, een geopende weg om terug te gaan naar God toe. Zoals de Hebreeënbrief zegt, een geopende toegang tot de troon van Gods genade door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij zelf is de deur. Hij zelf is de weg. En arme zondaars zijn welkom bij hem, zoals ze zijn. Geestelijk, ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. De enge poort is Christus. Maar helaas, voor veel kerkgangers geldt, u hebt de poort wel gezien, nietwaar? U hebt er vaak over gehoord, maar sterker nog, u hebt de poort wel gezien, maar u hebt sinds lang besloten om er niet door in te gaan. U wilt, onbekeerde vrienden, u wilt tot Christus niet komen. Want? Want u hebt te veel bij u. En dat wilt u allemaal niet kwijt. En dus kiest u tot de dag van vandaag voor de brede weg. Voor de brede poort en de brede weg daarachter. Maar denk toch, lieve mensen, aan het woord van de Heer Jezus Christus. Uit Lucas 17. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Nou, zo wie het zelf zal verliezen, die zal het leven behouden. Denk aan de vrouw van Lot. Onbekeerde vrienden in de kerk, ouderen, jongeren. U, jij weet misschien wel veel over de weg van de zaligheid. Over bekering, over de wedergeboorte, over geloof. Maar met weten, mensen, kom je er niet. Je moet door Christus Jezus komen. Door die poort op het smalle pad daarachter. En dus kom toch nu vanavond. Met het pak van je zonde, van je verloren leven. En misschien met het nog wel veel grotere pak van je eigen gerechtigheid en vermeende goedheid. En laat het je allemaal afnemen. En ga in door de enge poort. Twee poorten. Ons tweede aandachtspunt. Twee wegen. De brede weg. Kijk maar in vers 13. En breed is de weg. Welkom. Hier is ruimte voor alles en iedereen. Zo schalt het op de brede weg. Jullie, je vrienden, je vriendinnen, je ouders. Hoe meer, hoe mooier. Hoe meer, hoe gezelliger. Er valt van alles te beleven op de brede weg. Je kan zelfs naar de kerk. Wat hindert dat? Iedereen moet gewoon zelf weten wat hij goed vindt. Of fijn vindt om te doen. Het is gemakkelijk, die brede weg. Je hoeft er niks voor te doen. Het gaat allemaal vanzelf. Je hebt vrijheid, je hebt de ruimte. Je kan gewoon jezelf zijn en doen wat je wilt. De een doet zonde. De ander heeft een Bijbel. Maakt niet uit, toch? De een is moreel failliet. De ander heeft hoge standaarden, liefdevol dienend. Maar iedereen kan zich vrij naar eigen wens bewegen. Op die brede weg. In die brede stroom van mensen. Die langzaam doorstroomt op weg naar de eeuwigheid. Zie je jezelf lopen? Ouderen, jongeren. De een neemt het ervan met een plezierig leven. Zonder God. De ander neemt het nauw. Maar ook zonder God. Je paste alle twee niet door die enge poort. Dat is de reden dat je daar loopt. Op de brede weg. Want door die smalle poort paste geen zonde. Maar daar paste ook je eigen vroomheid niet door. Goed en slecht moet je daar achterlaten. En dus heb je gekozen voor die andere weg. Voor de brede weg. Je wekt de indruk, als mensen iets aan je vragen, dat je het goed hebt, toch? Maar de werkelijkheid is anders. Zoals Jesaja zegt in Jesaja 48. De goddelozen, dat zijn mensen die zonder God leven. En die op die brede weg lopen. De goddelozen hebben geen vrede hier van binnen, zegt de Heer. En de Heer Jezus zegt in Johannes 8. En ieder die de zonde doet, is een dienstknecht. Is een slaaf van de zonde. Je lijkt wel vrij en blij, maar je bent te beklagen op de brede weg. De smalle weg dan, vers 14. De weg is nauw. Eigenlijk staat er in het Grieks, die weg is vernauwd, die is samengetrokken. Met andere woorden, die is echt heel smal. Niemand van ons loopt van zichzelf op die weg. We zijn er allemaal afgeraakt. Ooit liepen Adam en Eva op de weg, deze weg. Maar hij en zij raakten er van af en wij met hen. Niemand loopt er van zichzelf op. En dan komt het dichterbij. Niemand kan op die weg lopen met de bagage van de wereld in zijn hand en met haar eigen vroomheid op de rug. Want de poort waar het mee begon, is nauw. De weg is vernauwd. En er staan verkeersborden. Je wordt geacht je op die weg te houden aan de 10 geboden van de Heer. Dat lijkt misschien wel moeilijk en dat lijkt misschien wel saai, maar het helpt je en het beschermt je en bewaart je voor de zonde. En trouwens, lopen op die versmalde weg is ook niet gemakkelijk. Er zijn valkuilen, er liggen de valstrikken van de duivel. En trouwens, de voeten van die smalle weggangers, die zijn ook al een beetje onvast, geneigd om te struikelen en te vallen. En het kan zijn dat de mensen van de brede weg ook nog met stenen en modder gooien, want, zei de Heer Jezus, in de wereld zult u verdrukking lijden. Er zijn op die weg dus, op die smalle weg, gevaren. Gevaren van buitenaf. De duivel valt je aan in je denken en zegt dat je niet zo'n zonderlinge eenling moet willen zijn. Hij zegt, jongelui, dit kan later ook altijd nog. En hij zegt ouderen, u bent te oud om ooit nog de goede eindbestemming te halen. En juist die mensen die lopen op de smalle weg, worden met buitengewone kracht door de duivel verlokt en verleid tot zonde. Gevaren komen van buitenaf. Aanvechting door de duivel, haat van de wereld. Maar het gevaar schuilt vooral hier van binnen. Het komt van binnenuit. Je oude, zondige hart. Ja, natuurlijk, die mensen op de brede weg, die hebben ook een zondig hart, maar die hebben daar niet zoveel last van. Maar aan de smalle weggangers, die door Christus zijn gebracht op de smalle weg, en aan mensen die op het punt staan om de smalle poort binnen te gaan, wordt meer dan ooit getrokken. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 7, vers 9. Zonder de wet, ja, zo leefde ik eertijds. Maar, en dan zie je hem gaan op de smalle weg. Als het gebod gekomen is, zo is, dat gevaar zit hier van binnen, zo is de zonde levend geworden. Maar ik ben gestorven, zegt hij. Moeilijke weg dus, laten we eerlijk zijn. Moeilijke weg, dat smalle pad, die smalle weg. Een weg om Bijbelse termen te gebruiken uit de bergreden van zuchten, van tranen. Zal het ooit goed komen? Haal ik ooit de eindbestemming? Of zal ik, zoals David zucht, een van deze dagen omkomen in de hand van mijn vijanden? Dus kan je de vraag stellen, en dat mag natuurlijk. Wie zijn er nu het beste af eigenlijk? Zijn die mensen die op het smalle pad lopen eigenlijk alleen maar beter af omdat ze straks de goede eindbestemming halen? Wat zegt de Bijbel? Over de mensen op de brede weg. De goddelozen hebben geen vrede, zei ik. Staat in Jesaja 48. Maar mensen op de smalle weg, die uw wet beminnen, o Heere, hebben grote vrede. We lijken wel te beklagen, maar we zijn het absoluut niet. Want wij lopen door Gods genade gebracht op de smalle weg, zoals staat in 2 Korinthe 6, als droevig zijnde, maar altijd blij. Als arm zijnde, doch velen rijk makende. Als niets hebbende en toch als alles bezittende. Met in ons hart, zoals Petrus zegt, in 1 Petrus 1 vers 8, met in ons hart een onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. Waarom? Omdat we weten dat Christus ons lief heeft en wij hem. En dat is ons op de smalle weg meer waard dan het fijnste goud op de aarde. Er is een brede weg. Daarop lopen staat er veel mensen. Logisch. En er is een smalle weg. En daar lopen weinig mensen op. Ook logisch. En er is nog een weg. Een derde weg misschien. Want ja, die brede weg die is wel heel erg slecht. Maar die smalle weg, denk je, is eigenlijk wel heel erg moeilijk. Is er niet een soort van middenweg? Nee. Er zijn, zegt de Heer Jezus, maar twee poorten en twee wegen. En dus, geliefde gemeente, de vraag. En ik vraag u om nu vanavond antwoord te geven tussen God en uw hart. Op welke weg loopt u? Op welke weg, jongelui, lopen jullie? Ben je al ingegaan? Dat kan je weten hoor. Ben je al ingegaan door de enge poort? Of loop je nog steeds op de brede weg? Twee poorten, twee wegen daarachter. En nu ons derde aandachtspunt, twee eindbestemmingen. Met de vraag voor u. Waar loopt uw weg op uit? Vers 13. En breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Loopt u, loop jij gerust. Met je zonde op je rug, met je Bijbel in je hand, wekelijks door de brede poort en dagelijks op de brede weg, dan ben je, zeg ik je eerlijk, omdat de Heer Jezus het hier zelf eerlijk zegt, dan ben je op weg naar het verderf. Je weg is een weg met een fatale afloop. Je hebt het toen net zelf gezongen, uit Psalm 1. Even in de onberijmde versie, Psalm 1, vers 6. De weg van de goddelozen zal vergaan. Dat is het eindstation van de brede weg. Voor eeuwig en altijd. Zoals dat staat in Psalm 11. God zal op de goddelozen regenen, strikken, vuur en zwavel. En een geweldige stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de Heere is rechtvaardig. Breed is de weg. Fijn om samen op te lopen. Met of zonder Bijbel onder je arm. Maar plotseling zal daar het einde zijn. Ja, was dat maar het einde. Maar het is het begin van je eindeloze eindbestemming. Zoals staat in Psalm 73. Immers zet u, Heere, hen op gladde plaatsen. Moet je denken aan een bevroren stoeptegels. Gladde plaatsen. U doet hen plotseling vallen in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een eind, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken. Als u opwaakt. Als u ontwaakt, o Heere, dan zult u hun beeld verachten. Ineens de droom voorbij. God waakt op in zijn toren. Ineens valt het hek achter je dicht. Je hoort een harde klik. En je heft je ogen op. Kijkt voor je. En kijkt om je heen. En je voelt vanaf moment 1. Zijnde in de pijn. In eeuwige pijn. Wroeging. Verdriet. Haat. Broadwaygangers. Kerkgangers lopend op die brede weg. Dat, zegt de Heer Jezus, wordt je eindbestemming. De Heer zegt het zelf met deze woorden in Matthäus 3. Het kaf zal met onuitblusselijk vuur verbrand worden. En in Matthäus 18, in het eeuwige, eeuwige vuur geworpen. Eindeloos. 1 jaar, 5 jaar, 10, 100, 1000, 10.000. En het is nog maar het begin. Ik weet het zeker. Je hoort die klik van het hek achter je. En je hoeft geen moment meer na te denken. Je zegt, ik heb me vergist. Ik heb de verkeerde weg gekozen. Maar de weg terug zit dicht. Misschien denk je bij jezelf, kan het niet een beetje vriendelijker? Een beetje zachter, een beetje milder? Nee. Waarom niet? Omdat niet alleen ik, maar vooral de Heer zelf, u in gedachten ziet staan op dat punt. U heft uw ogen op, zoals de rijke man dat deed, in de pijn. En het hek zit dicht. Een enkeling van ons zou een verschrikkelijk drama zijn. Maar, zegt de Heer Jezus, het is nog veel erger. Velen van u. Lieve mensen, mijn hart is in liefde aan u verbonden. Maar dit is het woord van de Heere. Velen van u zullen zo eindigen. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Lieve mensen, hoor dit niet aan. Duw dit niet weg in je gedachten. Alsjeblieft, doe dat niet. Maar ga zoeken. vanaf nu, vanaf vanavond, naar die enge poort. Zoek hem. Zoek de Heer Jezus Christus. En je zult hem echt vinden. Ga zoeken, ga kloppen, ga roepen, ga bonzen op de deur om genade. En ga in door de enge poort. Want breed is de weg die tot het verderf leidt. Eerste eindbestemming. Want, vers 14, de poort is eng en de weg is nauw. Die tweede eindbestemming die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dus die moeilijke weg, dat smalle pad van woorden van de Heer Jezus zelf, van treuren om de zonde, waar we het pas over gehad hebben, van arm zijn van geest. Die moeilijke weg, dat smalle pad van struikelen en vallen en weer opgeraapt worden. Die moeilijke weg waar zoveel innerlijke vreugde en blijdschap was en vrede in het hart. Die leidt, zegt de Heer Jezus, tot het leven. En dus wees getroost, jongeren, ouderen. U die door de deur bent ingegaan door Christus. U die het leven in hem gevonden hebt. U bent, we zijn op de weg naar het leven. Naar eeuwig leven met God door de Heer Jezus Christus. Naar verzadiging van vreugde die er is voor Gods aangezicht. De moeilijke weg van het kruis brengt ons straks thuis. Het moment zal komen. Nee, niet het moment dat we zullen zeggen wat de duivel ons zo kan influisteren. Je hebt je vergist. Maar het moment zal komen dat wij ook onze ogen opslaan. En we denken nog een ogenblik terug. Aan die moeilijke weg die achter ligt. Wat tegelijkertijd toch zoveel vrede was. En we zullen zeggen, het was me alles waard. Blij voor uitzicht dat mij streelt. Zondaars komen door de Heer Jezus Christus, vastgehouden aan zijn hand en gedragen door zijn gebeden thuis. En dan zal de hemel voor ons een plaats zijn vol van verwondering. Waar we zullen zingen, het was door u, Heer, door u alleen. Niet door ons, maar door uw eeuwige welbehagen. We zullen eeuwig zingen, maar we zullen vooral horen, zoals staat in Zefanja 3, hoe God zelf zal zingen over zijn volk. En laten we daarom, kinderen van God, geliefde mede-christenen, die moeilijke loopbaan van dat smalle pad, waar we zo vaak uitglijden en vallen, laten we die loopbaan toch lopen met het oog op die eindbestemming. Met het oog op die prijs. Ziende, zoals de Bijbel zegt, op de overste leidsman en voleinder van het geloof die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Christus zelf. Verzoend met God door Christus, zal straks smalle weglopers, lopend op de smalle weg, onze eeuwige vreugde zijn. Onbekeerde vrienden, dat u daar ook zult komen, dat snap ik, daar gaat u voor ons nog niet van uit. Maar dat u zelf in het verderf zult omkomen als u zo doorgaat, volgens mij, gelooft u dat ook niet. Anders zou u hier niet zo rustig blijven zitten. U rekent dan toch in uw hart, diep in uw hart, op een derde weg. Op een derde eindbestemming. Misschien op een strafbankje in de hemel. Op een VIP-plaats in de hel. Maar alsjeblieft mensen, bedrieg je niet voor de eeuwigheid die komt. Maar, vers 13, ga in door de enge poort. Of zoals Lucas zegt, de Heer Jezus zegt in Lucas, strijd om in te gaan. Dus, wie was die poort? Die smalle poort, de Heer Jezus Christus. Dus ga in door de poort, strijd om in te gaan. Dat wil zeggen, doe alles wat in je is. Om in Christus te komen en te zijn. Om deel te krijgen aan zijn verzoenende werk. Want zo alleen krijg je vrede met God. En een goed vooruitzicht voor de toekomst. U moet alles kwijtraken. En het is goed, mensen, als de Heer dat doet in je leven. Je moet alles kwijtraken. Je hoofd moet gebogen worden. En je moet op de nodiging van Christus op je knieën naar hem toe gaan. Ga in door de enge poort. Er staat niet, goed lezen, er staat niet, luister goed naar een preek over de enge poort. Er staat niet, bestudeer hem goed, die enge poort. Er staat ook niet, praat er met elkaar met interesse en met kennis over. En er staat al helemaal niet, wijd uit over de onmogelijkheid aan menselijke kant om door de poort in te gaan. Nee, nee. Er ligt een uitnodiging voor u. Sterker nog, veel sterker. Dit is niet waar het in onze gemeente zo vaak over kan gaan. Dit is niet alleen het welmenende aanbod van genade. Dit is een hemelsbevel. Ga in. Ga er niet over denken, ga er niet over praten, ga er niet bij zitten, maar ga in. Dat wil zeggen in de gebiedende wijs. Doe vanaf nu je uiterste best. Strijd om in te gaan. Pijnig jezelf om door die poort binnen te gaan. Niets moet vanaf nu meer uw aandacht hebben. Niets mag u meer energie kosten en inspanning vragen dan dat u probeert met alles wat in u is in te gaan door de enge poort. Wat u doen moet, ik geef u in de vierde en laatste plaats dringende raad. In de eerste plaats moet u vragen, vanaf nu, of God in geestelijke zin uw ogen wil openen, om die enge poort die u misschien helemaal niet ziet, om die te zien. U zit misschien allerlei manieren in uzelf om uzelf te redden, maar ja, u weet het eigenlijk, dat gaat uiteindelijk allemaal mislukken. Maar het echte en enige redmiddel ziet u niet. Bid daarom. Vraag daarom. Smeek daarom. En vraag in de tweede plaats tegelijkertijd aan de Heer of hij u wil doordringen van de absolute noodzaak om door die poort Christus binnen te gaan. Met andere woorden, om hem te leren kennen. Zodat u niet eindeloos bezig blijft met andere redmiddelen te vertrouwen, die niet te vertrouwen zijn. In de derde plaats, gun uzelf geen enkele rust. Geen enkele rust voordat u weten mag dat u in Christus bent. Bent u goddeloos? Zoek Christus. Bent u netjes? En voor het oog vroom, maar in uw hart niet, zoek Christus. Bent u verontrust in uw geweten, zoek hem. Want er is maar één naam onder de hemel om zalig te worden. De naam van Christus Jezus. In de vierde plaats, span u tot het uiterste in om daadwerkelijk door de poort binnen te gaan. Denkend aan de woorden van de Heer Jezus zelf uit Matthäus 11. De geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Met het geweld van gebeden en tranen van berouw. In de vijfde plaats. Verlaat de dingen van nu, van de wereld, van de zonde, van je eigen godsdienstigheid. Verlaat al die dingen die je een schijngevoel van rust geven. Breek met die zonde. En breek vooral met dat gevoel van gerechtigheid hebben in jezelf. Want dat gevoel is waardeloos. En in de zesde plaats, richt vanaf nu, vanavond, uw oog op die andere, op die komende wereld. Denkend aan wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5, want wij allemaal, ziet u het voor u, aan het eind van die weg, wij allemaal moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat de niegelijk zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, naar dat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En neem in de zevende plaats een vast besluit in uw hart om niet te doen wat de vrouw van Lot ooit deed. Omkeren en teruggaan naar je vroegere leven. Als u deze zeven dingen niet doet, willens en wetens, zult u zonder twijfel vroeg of later horen, maar zeker voor de rechterstoel van Christus, u wilde tot mij niet komen. Hoe dan wel in te gaan door de deur, door Christus? De Bijbel zegt het duidelijk, door het geloof. Door het geloof in de belofte van het evangelie. Is dat gemakkelijk? Ja, natuurlijk zeggen de mensen op de brede weg. Nee, dat is niet gemakkelijk, zeggen de mensen van de smalle weg. Daar was bij ons, terugkijkend in ons leven, goddelijke kracht en overtuiging voor nodig. Want de vijandschap, de weerstand, het verzet van ons hart was te groot. Als de Heilige Geest, als de Heere zelf niet had aangedrongen, als de Heere zelf niet onze geestelijke schijnbagage had afgenomen en ons de weg had gewezen en ons gewillig had gemaakt om de poort Christus binnen te gaan, dan waren we er nooit gekomen. Maar door genade zagen we dat er geen andere weg meer was. Omdat we wanhoopten aan onze eigen wegen. Onze zondenlast was hemelhoog. Diep in ons hart wilden we niet. Maar er was geen andere weg meer over. En de Heere maakte ons, Gode zij dank voor die genade, gewillig om met onze zonde en nood te vluchten tot Christus. En dus, mensen op de brede weg, welke conclusie moet je daaruit trekken? Deze, dat je het moet zoeken bij God en bij Christus. En dat je moet roepen vanuit de grond van je hart met alles wat in je is, Zonen Davids, ontferm u toch alstublieft over mij ook. Want ik ben verloren. En ik ben vijandig. En ik heb geen kracht en ik wil niet. Maar alstublieft, Heere, geef het me. Als je dat doet, zal de Heer het aan je geven. Gemeente, wees u er bewust van dat dit een goddelijk bevel is. Niet zomaar het bevel van je man, van je vrouw, van je buurman, van je baas, maar een goddelijk bevel. Zo zegt de Heer, ga in door de enge poort. Het is een bevel, dat hebt u gehoord, onder dreiging. Onder de dreiging van het verderf. Maar achter, vergis u niet, in degene die dit gezegd heeft, achter die dreiging uit de mond van Christus, schuilde en schuilt nog steeds tot op vanavond toe een liefhebbend en meelijdend en bewogen hart. God wil niet dat je verloren gaat. God wil niet dat je verder gaat op die brede weg. God wil niet dat je in dat verderf zult komen. Dit is ten diepste een hartelijke nodiging, nu het nog kan, om tot Christus te komen. En dat dat zo is en dat dat te proeven is in deze woorden en in de context waarin ze staan, dat moet u aannodigen. En dat mag u ook moed geven. om te zoeken, om te roepen, om te bonzen op de deur van de hemel. En geloof, zoals we zongen aan het begin van deze dienst, ondertussen Gods heilrijk en troostrijk woord. De Heer wil echt om gebeden worden. Hij wil gezocht worden. Door u, door jullie. Dus lieve mensen, doe dat toch. Voordat het te laat is. Tot slot, ik ga afronden. Nog drie dingen. Heel kort. 1. Laat het er niet op aankomen. Want dat kan ineens. Vanavond. Of iets later. Te laat zijn. 2. Droom alsjeblieft niet. Leef niet in de waan dat je straks misschien toch wel zomaar in de hemel zult aankomen, zonder dat je ooit door die enge poort bent gegaan. Zonder Christus, zonder deel te hebben aan zijn vergevende bloed, lieve mensen, ga je echt omkomen. 3. Het laatste. Zonder inspanning zal het ook niet gaan. De meeste wandelaars, ik bedoel kerkgangers, die lopen op de brede weg. Die daar lopen met hun Bijbel onder hun arm, denken dat ze slapend bekeerd zullen worden. Als God het wil. Maar de spreukendichter zegt in Spreuken 6, hoe lang zult u, luiaard, neerliggen? Wanneer zult u opstaan uit uw slaap? En vandaar. Strijd dan om in te gaan door de enge poort. Want, Lucas 13, velen zeg ik u, zegt de Heer Jezus, zullen zoeken in te gaan. Ze zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En u zult beginnen buiten te staan. En, ja dan wel. Maar dat is toch veel te laat. U zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet, van waar u bent. Zoek dan toch de Heere, gemeente, en leef. Amen.